We beginnen met de bestudering van Romeinen hoofdstuk 9. Er staat in Romeinen 9 vers 1. Ik zeg de waarheid in Christus. Ik lieg niet. Mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Want ik zou zelf al wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, welker is de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen, welke zijn de vaders en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen, maar in Isaak zal u het zaad genoemd worden. Dat is niet de kinderen des vleeses, die zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. Tot zover. Wel, we komen nu aan een betrekkelijk moeilijk gedeelte van deze brief. Zoals ik al eerder gezegd heb, zijn die eerste 8 hoofdstukken van deze brief in feite niet moeilijk. Ze zijn gewoon recht uitgeschreven, zonder omwegen, zonder dubbele bodem. Het is gewoon klare taal die we letterlijk kunnen begrijpen, waar vaak wel diepere waarheden achter zitten, vanzelfsprekend. Maar de taal op zich is niet zo ingewikkeld. Alleen uit hoofdstuk 8 vloeien enige vragen voort. Dat wil zeggen, uit de eerste 8 hoofdstukken vloeien enige vragen voort. En het zijn vragen die tot vandaag aan de dag zeer omstreden zijn. En dat is zo in de traditionele christendom, voor zover men zich daar tenminste nog met het woord van God bezighoudt. Maar het is net zo goed omstreden in wat wij dan gemakshalve noemen evangelische kringen. Daar weet ook niemand wat dat is, maar daarom kun je zo'n uitdrukking zo makkelijk gebruiken, hè. Ik heb gemerkt dat wij al evangelicalen genoemd worden, omdat in het Engels is het evangelical, hè. En dan heten wij tegenwoordig evangelicalen. En ja, ik heb eens voor de spiegel gestaan, maar bij mij valt het nogal mee, dacht ik. Maar goed. Ja, dat kan gauw veranderen, dat weet ik. Maar goed. Waar het nou maar om gaat, is dat we te maken hebben met een probleem wat we overal in de christelijke wereld terugvinden. Een probleem wat men blijkbaar niet begrijpt. En dat is het probleem wat men ook wel eens kortheidshalve noemt de leer van de uitverkiezing. Of moet ik zeggen het probleem van de uitverkiezing. Want voor de meesten is uitverkiezing een geweldig probleem. Is het zo dat wij voor een deel al bij dat onderwerp als zodanig hebben stilgestaan. Omdat namelijk in deze eerste hoofdstukken van de Romeinenbrief wordt uiteengezet dat het hier gaat om het evangelie van Christus. Waarvan gezegd wordt dat het een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En opdat er geen misverstand zou bestaan, staat erbij, dat wil zeggen, voor de Jood in de eerste plaats. En vervolgens ook voor de Griek. Want, en dat is de inhoud van het evangelie. Want een gelovige wordt op grond van dat geloof voor God gerechtvaardigd. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En dat is alles. Dat wil zeggen, dat heeft niks met afkomst te maken, want er is bij God geen aanneming des persoons. Dus Romeinen 1 nog steeds, hè. Er is bij God geen aanneming des persoons, of Romeinen 2 was het inmiddels, geloof ik. Kortom, een mens wordt enkel en alleen op grond van geloof gerechtvaardigd. Wel, we hebben het probleem nu 8 hoofdstukken lang voor ons uitgeschoven. En het probleem is dan, kan vervat worden in deze vraag, hoe zit het dan met de uitverkiezing van Israël? Wat voor zin heeft het dan dat God ooit een volk heeft uitverkozen? Want we moeten bij nu langzamerhand toch weten dat ook een Jood slechts gerechtvaardigd wordt voor God op grond van geloof en anders niks. Niet op grond van afstamming, want er is bij God geen aanneming des persoons. En dan is de vraag, waartoe dan die uitverkiezing? Of beter, wat betekent dan die uitverkiezing? Wat is de zin daarvan en wat is de werkelijke inhoud daarvan? En meer speciaal, wanneer we weten dat het evangelie wat hier uiteengezet wordt verband houdt met de opstanding van Christus. En dat juist sinds de opstanding van Christus het Jodendom eigenlijk in discrediet geraakt is, ook bij God. Dat wil zeggen, dat wat Gods volk was, is niet Gods volk geworden, of in taal van de Bijbel. Dat wat Ami was, is inmiddels Lo-Ami geworden. Dan moeten we ons toch dus afvragen, wat is de bedoeling dan van Israël? Als Israël dan uitverkoren is met oog op de eeuwigheid enzovoorts, wat betekent dan die uitverkiezing? Want het ziet er naar uit dat juist op grond van deze Romeinenbrief bijvoorbeeld die uitverkiezing ook niks meer betekent. Want in ieder geval is het zo dat Israël terzijde gesteld is, dat Israël geen voorrechten meer geniet, dat bovendien het evangelie inmiddels, of laat ik het anders zeggen, dat inmiddels de zaligheid tot de heidenen gezonden is, zoals Handelingen 28 dat zegt. En wij kennen een volk van God vandaag aan de dag, maar wij rekenen onszelf ertoe, wij die heidenen zijn naar het vlees, wij rekenen ons tot een volk van God, of het volk van God, namelijk tot de gemeente, wat toch zonder meer een volk van God is, hè? Ja, ja. Er wordt in het Oude Testament gesproken over een ander volk. Over dat wat eigenlijk helemaal geen volk was. Dat staat in de wet al, hoor. Dat staat in Deuteronomium al. En zo'n volk, dat volk zijn wij. Dat wil zeggen, er is een ander volk. En de vraag is dan, hoe zit het dan met Israël? Wat betekent het dan dat Israël een uitverkoren volk is? Kortom, wat is dat eigenlijk, Israël? Los van wat het was, vragen we nu, wat is het dan nu? Kijk, dat is het probleem waar we mee blijven zitten na de bespreking van de eerste 8 hoofdstukken van de Romeinenbrief. Want daarin lag in elk hoofdstuk de klemtoon op het feit dat wat beschreven werd van toepassing was op zowel Jood als heiden. Eerst de Jood en ook de Griek. Een oordeel zou komen, eerst de Jood en ook de Griek. En verder, elke gelovige zou gerechtvaardigd worden, want de rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, stond er in Romeinen 3. En ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Kortom, er is ook helemaal geen verschil. Nou, dan blijft de vraag over, als er dan geen verschil is, en tot nog toe is er geen verschil, 8 hoofdstukken lang, is er geen verschil gemaakt tussen Jood of Heiden, of tussen Israël en de Heidenen. He? Dan moeten we nu toch bij hoofdstuk 9 langzamerhand eens vragen van, maar wat is nou het verschil dan? Als we tot nu toe niet gevonden hebben, wat is of was of wat zal dan het verschil zijn? Dat is het punt. Nou, en dat begint de apostel dan te behandelen. Hij neemt er 3 hoofdstukken voor. En u weet hoe snel wij een hoofdstuk behandelen hier. Dus dat duurt nog wel even voordat we daar doorheen zijn. He? Het is ook niet zo'n simpele zaak. En dat komt omdat er zoveel met terminologie gesmeten wordt, ook in onze kringen, te goede trouw, daar gaat het niet om, maar daardoor wordt het vaak onmogelijk om alsnog de juiste betekenis van Bijbelse termen te verstaan, omdat wij er al een betekenis aan hebben gegeven op voorhand. En ik waarschuw u maar weer, met Bijbelstudie moet u altijd bereid zijn van tevoren om uw opvattingen aan te passen, om begrippen die u meende te kennen een andere inhoud te geven. Eenvoudig omdat de Bijbel een andere inhoud aan blijkt te geven. Vergissen is menselijk, dat is helemaal niet erg. Dat overkomt mij ook, hoor. Dus echt zo. Ik heb ook heel wat opvattingen moeten veranderen, moeten aanvullen, moeten wijzigen. Hè? Omdat bleek dat de schrift het veel nauwkeuriger zei. En soms ook heel anders. Dat gebeurt ook. Maar daar moet je mee leren leven, dan moet je toe bereid zijn, anders hoef je geen studie te doen, dan hoef je hier vanavond ook niet te wezen. Nou goed, laten we vooraan beginnen. Daar staat, de apostel Paulus neemt een aanloop en hij zegt, ik zeg de waarheid in Christus. En voor zover iemand dat niet zou begrijpen, staat er dan achter, ik lieg niet. He? Dat is hetzelfde, dat weet ik wel. He? En toch zit er een beetje verschil tussen. He? Er zit een verschil in gevoelswaarde tussen. Iemand die niet liegt, dat kan iemand zijn die helemaal niks zegt. He, die liegt ook niet. He? Maar niet liegen is één ding. De waarheid spreken is veel moeilijker dan niet liegen. Dat is echt zo, hoor. En de apostel zegt, ik spreek de waarheid. Ik zeg de waarheid. En u moet dat lezen zoals u dat altijd lezen moet, dit soort uitspraken. Het zijn de excuses op voorhand van de apostel Paulus. Hij doet dat in meerdere brieven. Dat hij zich excuseert van tevoren. Hij zegt, nou ja, ik ben nu helemaal een dienaar van God. En ik ben een uitdeler der verborgenheden Gods. Dat staat er in 1 Korinther 4 bijvoorbeeld. En dan zegt de apostel, en van de uitdelers wordt vereist dat zij getrouw bevonden worden. En de apostel verexcuseert zich en zegt, ja sorry, Maar ik moet wel vertellen wat ik vertellen moet. Ik moet mijn ei kwijt, heet dat op zijn Barnevelds, hè? Ja, hij moet getrouw zijn. En hij excuseert zich en zegt, sorry, misschien komt het niet goed over. Misschien willen jullie het helemaal niet horen. Maar ik moet het nou eenmaal vertellen. En zo ook hier. Dus we zijn op voorhand gewaarschuwd, ook hier. Ik zeg de waarheid, zegt de apostel, in Christus. Ik lieg niet. En hij zegt, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest. Niet alleen dat hij niet liegt, hij spreekt de waarheid en bovendien met getuigenis van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij wist heel goed waar hij mee bezig was. Zo van, we kunnen hier afwijken van wat de apostel Paulus zegt, maar dan wijken we tevens af van wat de Geest zegt en wat God zelf zegt dus. En we hebben geen andere keus. Dit is de waarheid en we moeten ons daaraan conformeren. En dan zegt de apostel, vers 2, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is. Dus hij is zeer bedroefd. En dat gedurig, constant. En dan is de vraag feitelijk, wat is die droefheid en wat is die smart? En dat wordt dan omschreven in de volgende verzen. Die droefheid en smart namelijk heeft te maken met de gevoelens die hij heeft voor het volk waarvan hij van nature deel uitmaakt. Dat wil zeggen, hij voelt zich betrokken bij het volk van Israël. En hij was immers een Jood. De stam van Benjamin enzovoorts. Maar dan lees ik al uit Romeinen 11, dus ik kom daar nogal over te praten. Maar hoe dan ook, hij is daarbij betrokken. En hij zegt dan in vers 3, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor mijn broederen, die mijn maagschap zijn naar het vlees. En dan vat hij een boel samen. Want deze woorden gaan uit van de gedachte dat Israël zelf verbannen is van Christus. En daarom zegt hij, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, voor, dat wil zeggen, ten behoeve van mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees. Het punt is dat zij verbannen zijn van Christus. En Paulus zegt, ik zou wel willen ruilen ten behoeve van hen. Dat is één ding. Tweede ding is, wat betekent dat dan, verbannen te zijn van Christus? Nou, gewoon wat het woord zegt. Dus niet zo geweldig moeilijk. Want wie is Christus? Ja, ik weet, er wordt zoveel geks verteld over dat vers. Echt dingen die ik nooit heb kunnen begrijpen. Dat men vertelt van Paulus zou zelf wel verloren willen gaan. Omdat Israël maar gered zou willen worden. Nou, geloof dat maar niet. Dat staat hier ook niet. Dat is ook ondenkbaar. Integendeel, dan zou hij zeggen van, had de Heer mij maar niet geroepen, enzovoorts. Natuurlijk niet. Hij zegt, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus. Ja, weet u waarom men die uitspraak niet begrijpt? Omdat zoveel christenen zichzelf verbannen hebben van Christus en dus niet weten wat het betekent. Niet een andere kant kennen. Het punt is dat de Christus, zeker als je alleen maar bij die naam genoemd wordt, namelijk Christus, dan wordt er gesproken over de opgewekte, over de levende Christus en over de functie van Christus, over het werk wat Christus ook nu doet en over de relatie die wij als gelovigen met Christus hebben. Ja, ik weet het, er zijn christenen die kennen die relatie helemaal niet. Die hebben ook geen flauw idee wat de bediening is van Christus nu, wat hij nu doet en wat hij nu voor ons doet. Nou, dat blijkt snel genoeg. Dat men dat niet weet. We hebben er al even over gesproken. Immers, wat doet Christus nu? Wel, hij is onze voorspraak. Hij is onze middelaar. Kortom, hij is onze hoge priester. Hij zit aan de rechterhand Gods. En hij is degene die voor ons bidt. Zij hoofdstuk 8, vers 34. Gewoon een paar versen terug dus. Hè? Dat is de functie van Christus nu. Dat wil zeggen, hij maakt ons nu volkomen zalig, omdat hij voor ons leeft enzovoort. Dat is wat de Hebreeënbrief zegt. Het heeft dus te maken met het leven van de gelovigen, als gelovigen uiteraard, nog hier op aarde in het vlees. En daarover zegt de apostel, van ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus ten behoeve van mijn broeder. Als ik daarmee wat voor hun kon doen, Maar dat gaat niet zo ver terug dat hij verbannen zou willen zijn van het nieuwe leven als zodanige, van het eeuwig leven. Dat is een rare gedachte. Daar gaat het niet om. En dat kan ook nooit tot eer van God zijn, zo'n gedachte. Het gaat erom dat Israël in feite weet wie de Heer is. Hij is aan hen verkondigd, hij is aan hen beloofd, hij is aan hen gepredikt. Hij heeft zich onder hen gemanifesteerd, maar men accepteert hem niet, maar men accepteert zeker niet wat hij voor hen doet. Men accepteert niet wie Christus is. En het punt is dus dat Israël naar het vlees geen deel heeft aan de Christus. En in de praktijk zijn ze dus van hem verbannen. Dat is een heel eenvoudige oorzaak voor, maar die is al besproken in de voorgaande hoofdstukken. Dat is vanwege ongeloof. Dat is waar de Hebreeënbrief dan ook mee begint. Met te vermelden dat Israël de rust nooit in is gegaan vanwege hun ongeloof.
Ja.
Vanwege hun ongehoorzaamheid en vanwege hun zonde. 3 versen achter elkaar zeggen dat zo. Maar apostel Paulus die leeft mee met Israël. Hij zegt, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Die toevoeging is om duidelijk te maken om wie het gaat. Hij heeft het over broederen niet in geestelijke zin, juist niet. Maar heeft het over broederen in de aardse zin van het woord. Dat wil zeggen, het gaat om zijn maagschap naar het vlees. Dat wil zeggen om Israëlieten. En tegelijkertijd is dat de verklaring voor zijn houding. Voor zijn meeleven. Want je kunt natuurlijk meeleven of meegevoel hebben met elke zondaar. Met iedereen die geen deel heeft aan het eeuwig leven of wat dan ook maar. Hè? Maar daarbij gaat natuurlijk de voorkeur in de eerste plaats uit naar je familie. Ja, naar je ouders. Ik had de neiging om nou te zeggen hier in dit in uw midden naar onze kinderen. Hè? Maar het is maar hoe je dat bekijkt. Maar in ieder geval naar de familie. Daar ben je het meest bij betrokken. Hen gun je het meest dat ze de Heer vinden. Dat ze aan zijn hand leven enzovoorts. Nou, dat is de situatie van de apostel Paulus. Die zich betrokken weet bij zijn volk. Van wie hij in feite een vertegenwoordiger is. En vandaar deze verklaring. En hij zegt ook wie zij zijn. Niet alleen zijn maagschap naar het vlees. Maar hij zegt daarvan in vers 4. Welke Israëlieten zijn. Dat wil zeggen, dat zijn ze dan. De Israëlieten. Degene die, zo geredeneerd, behoren tot het uitverkoren volk. Israël is immers het uitverkoren volk. Altijd geweest. Eigenlijk was het zo dat ze eerst werden uitverkoren en toen kwam er pas een Israël. Ja, Abraham werd al uitverkoren en pas 430 jaar later was er een volk Israël. Werd er gesproken over de kinderen Israëls, dat is bij de uittocht uit Egypte. Dus ze waren al uitverkoren voordat ze maar geboren waren. Ja, daar gaat de apostel straks op verder, op dat punt. Dat is een heel belangrijke zaak namelijk. Maar in ieder geval, de maagschap naar het vlees van Paulus is, zijn Israëlieten. Welke Israëlieten zijn, vers 4. En dan komt er een opsomming van bepaalde zegeningen, hoedanigheden die behoren bij die Israëlieten. Weet u nog dat in hoofdstuk 3 de eerste verse gevraagd werd, wat is dan het voordeel van de Jood? Wat is dan het nut van de besnijdenis? En toen zei de apostel vele, maar toen behandelde hij maar één punt. Hij zegt, want dit is wel het eerste dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar hij zei, er waren vele voordelen verbonden aan Israël. Nou, en hier worden ze dan opgenoemd. Merkwaardige wijze, een aardige rij van 7. En als je een beetje netjes stelt, kom je zelfs aan 8. Maar in ieder geval, er staat, welker is de aanneming tot kinderen? En die uitdrukking, die kent u langzamerhand al natuurlijk, hè? Uit hoofdstuk 8, vers, vers 23, de aanneming tot kinderen. Daar weten we inmiddels van dat het betekent de aanstelling tot of als zoon, namelijk als erfgenaam. Dat is belangrijk, anders snap je van deze verse toch niks, hè. Het gaat er juist om dat de Israëlieten van nature de erfgenamen, de zonen dus, zijn van Abraham. Van nature werden zij aangesteld als zoon. Dat wil zeggen, voor hen was het bestemd. Dat staat er ook. Welker is de aanneming tot zonen, de aanstelling tot zonen? Voor hen was het bestemd. Het was hun roeping om als erfgenaam van Abraham te worden aangesteld, al was het maar vanwege hun afkomst. Een natuurlijke afkomst en dus ook een natuurlijk erfrecht. Voor hun was dat bestemd. En dat staat hier. Welker is de aanstelling tot zonen? De huiotesos. Ik ga er nou niet verder meer op in. Want ik heb dat al veel uitgebreider gedaan. En dan staat er. En de heerlijkheid. Dat is een woord wat wij niet meer kennen. In het Engels dan vertalen ze zoiets met glorie. Hè? Met glory. Dat begrijpt helemaal niemand meer wat het betekent. Toch kun je het woord nog wel terugbrengen, want het woord heerlijkheid is ook in het Grieks afgeleid van het woord heer. Het is heel eenvoudig. Een keizer heeft een keizerrijk en een koning heeft een koninkrijk en een graaf heeft een graafschap en een hertog heeft een hertogdom. En een vorst heeft een vorstendom. Wat hebben we nog meer? Dat is Liechtenstein. Wat hebben we nog meer? Prins en prinsdom hebben we dat nog niet gehad. En daar hebben we ook nog niet gehad een baron met een baronie. Hè? En een heer, wat heeft een heer? Ja, dat is het. Dat is helemaal. Hè? Een heer heeft een heerlijkheid. Ja, echt waar. Dat is niet alleen in het Nederlands zo. Dat is in het Grieks zo. Daarom is dit woord perfect vertaald. We hebben weer een hele mooie Bijbelvertaling hier. Hè? Een heerlijkheid. Want als die heer een koning is, dan heet zijn koninkrijk een heerlijkheid. Dat is het verhaal. Of het koninkrijk van een heer heet heerlijkheid. Dat is alles. En daarom, aangezien de Heer, Jehovah feitelijk, hè, aangezien de Heer koning is, is het dus zo dat het woord heerlijkheid de uitdrukking is voor het koninkrijk van de Heer, dus het koninkrijk van Christus, dat is heerlijkheid. Dan lees je de Bijbel maar na, als je het woord heerlijkheid tegenkomt, dus, vooral in verband met de Heer Jezus, spreekt het over het feit dat hij op de troon zit. Straks in de toekomst. Jawel, inderdaad, zijn verheerlijking die zal straks plaatsvinden bij zijn wederkomst. Maar aan de andere kant spreekt ook de Hebreeënbrief en de Paulinische brieven, de gevangenisbrieven speciaal van de apostel Paulus, over de heerlijkheid die Christus nu heeft. Want ook nu is hij gezeten op de troon, aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemel. En dat is ook de heerlijkheid van Christus. Dat heeft te maken met zijn koningschap dus. Nou, wat hier nu gezegd wordt, is dat de aanstelling tot erfgenamen bestemd was voor Israël. En vervolgens dat voor hen ook bestemd was de heerlijkheid, namelijk het koninkrijk van de Heere, het koninkrijk van Jehovah. Kortom, het koninkrijk wat in het Oude Testament beloofd was, dat was in de eerste plaats bestemd voor Israël. Zie, nou ga je zo'n vers begrijpen, hè, als je maar weet wat het betekent. Dus de aanstelling tot zonen spreekt over erfrecht. De heerlijkheid spreekt over koningschap en dus ook over erfrecht. Heel eenvoudig, hè? De koninkrijk moet je immers beërven, zegt de schrift. Nou, en voor hun was bestemd, of waren bestemd, de verbonden staten. En dat vind ik nou zo leuk, hè? Want dan gaan we even, stoppen we even, hè? Welke verbonden waren voor Israël bestemd? Hè? Nou, dacht ik dat die komen zou, het oude verbond. En dan ga ik even verder, want er staat achteraan, en de wetgeving, de verbonden, en de wetgeving staat er. En de wetgeving is het oude verbond. En dan keer ik terug tot de vraag, welke zijn nou die verbonden? Niet het oude verbond dus. Wat aardig is dat nou, hè? Het is zo eenvoudig, het is zo eenvoudig, hè? Kijk, de verbonden, dat kan slechts beginnen bij Abraham. Want het gaat over Israël, dat wat Israël beloofd is. Dus kan alleen maar beginnen bij Abraham, de stamvader van Israël. Dus spreekt het over het verbond met Abraham. Maar dan hebben we er nog maar één. Ja, tenzij, want daar komt het hele punt, als u ooit lang geleden mijn artikel hebt gelezen in Israël en de Bijbel, dan weet u dat. Hè? Het verbond met Abraham was namelijk op zijn minst een tweeledig verbond. Het waren er twee. Namelijk het verbond met Abraham en het verbond met het zaad van Abraham. Maar het waren er twee. Het verbond met Abraham en dus het verbond met Christus. En hoe zeg je dat nou nog beter? Wel heel eenvoudig. De verbonden is namelijk het verbond met Abraham en het verbond wat kwam als vervulling van het verbond met Abraham, namelijk het nieuwe verbond. Ja, u vindt het misschien wat moeilijk, maar ik zal proberen het even gauw op het bord te zetten. Wij kennen het oude verbond wat begon bij Mozes. En wat eindigde. Dat is makkelijk, hè? Oh, dat hebben we nog niet gehad. Dat is Romeinen 10, vers 4. Het einde der wet, want dat is het oude verbond, hè? Het einde der wet is Christus. Ja, tot rechtvaardiging van een ieder die gelooft, staat er achteraan. Dat is de wet. Die kan bij Mozes. Maar al 430 jaar daarvoor werd een verbond gesloten met Abraham. Wiens naam overigens betekent een vader van vele volkeren. En het werd hem ook beloofd dat hij een vader van vele volkeren zou zijn. En het verbond met Abraham heet de belofte. Of soms ook de beloften, want het waren er minstens twee. Maar je kunt ze als eenheid beschouwen, verbond met Abraham en zijn zaad. En dan is het zo dat het verbond der belofte ooit een keer vervuld moet worden. En wat de schrift nou leert, is inderdaad dat het niet vervuld werd in het oude verbond. Dat het verbond, het Mozaïsche verbond dus, dat niet de vervulling is van de belofte aan Abraham. De belofte aan Abraham was dat zijn zaad na hem enzovoorts, nou, hij en zijn zaad na hem zouden dat land erfelijk bezitten, Canaan enzovoorts. En onder de wet zijn ze immers het land binnengegaan. Onder de wet zijn ze immers uitgeleid uit Egypte en naar Canaan gebracht. Maar, zegt de schrift, dat is niet de vervulling van de belofte. Dat lijkt wel zo, maar God zegt gewoon, nee, dat heb ik niet bedoeld. Dat is niet de vervulling. En dus bleef de belofte van kracht. Leest u Galaten 3 maar door. Daar staat het gewoon zo. Daar staat, de wet die na 430 jaar gekomen is, heeft de belofte niet teniet gedaan. Dat wil zeggen, die belofte bleef gelden, werd niet vervuld in het oude verbond, maar bij Christus trad een nieuw verbond in werking, want Christus was het zaad van Abraham. En het verbond met Abraham was een verbond met Abraham en zijn zaad na hem. En daarom is het nieuwe verbond, omdat het een verbond is met het zaad van Abraham, met Christus namelijk, de vervulling van het verbond met Abraham, wat immers de belofte heette. Dat is een heel belangrijke, fundamentele Bijbelse waarheid. Het nieuwe verbond is simpel de vervulling, niet van het oude, maar van het verbond met Abraham, het genadeverbond. En als ooit een mens gerechtvaardigd werd of wordt, is het niet op grond van de wet, maar op grond van het verbond met Abraham en zijn zaad. En vandaar dan ook dat Romeinen 1 begint met het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had. Nou, het evangelie van God of het evangelie van Christus heeft te maken met Christus uiteraard en met de weg tot zaligheid en wel door geloof, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Nou, dat is gebaseerd op een verbond met Abraham, want Abraham geloofde God, Romeinen 4, en het werd hem gerekend tot gerechtigheid of tot rechtvaardigheid. En het evangelie wat hij tevoren beloofd heeft, had hij dus beloofd aan Abraham en het is vervuld in het zaad van Abraham, het welk is Christus, zegt Paulus in Galaten 3, en dat is dan dat. Zodat als de schrift hier in Romeinen 9 spreekt over de verbonden, uitdrukkelijk los van de wetgeving, gaat het om deze verbonden, namelijk verbond met Abraham, hetzij dat je dat ziet als twee verbonden, met Abraham en zijn zaad, omdat het nou eenmaal samen in Genesis staat. Hetzij dat je het ziet als een verbond met Abraham en het verbond met het zaad van Abraham, maar dat is dan het nieuwe verbond. En wat in de Hebreeënbrief uiteengezet wordt, is dat het nieuwe verbond gebaseerd is op het verbond met Abraham aan de ene kant, en aan de andere kant dat het oude verbond, dat van de wet, slechts het type is van het nieuwe verbond. Niet het oude verbond was de vervulling, het leek wel zo, maar dat komt omdat het een voorloper, een type was van het nieuwe verbond. In het oude verbond wordt geïllustreerd hoe het nieuwe verbond zou zijn. Typologisch, of geestelijk, of overdrachtelijk, of hoe je dat maar zegt. Dat is wat uitdrukkelijk gezegd wordt. Daarom wordt ook gezegd dat het hoge priesterschap van Aaron, wat deel uitmaakte van het oude verbond, de wet, dat het een beeld is van het hoge priesterschap van Christus. Maar het hoge priesterschap van Christus is niet een Aaronitisch priesterschap. Integendeel, is ook niet een priesterschap onder de wet. Kan ook niet, want het gaat juist om genade. En ik zou de Hebreeënbrief moeten bespreken, daar staat het allemaal uitgebreid in. Maar de belangrijkste waarheid hierachter is dat met name in de Hebreeënbrief, maar ook in de Galatenbrief uiteen wordt gezet dat het nieuwe verbond hogere, grotere rechten heeft dan het verbond van de wet, want het is ouder. En dat moet u onthouden, dat is de moeite waard. Het nieuwe verbond is ouder dan het oude verbond. Omdat het nieuwe verbond gebaseerd is op het verbond met Abraham. En wat de Hebreeënbrief bijvoorbeeld zegt is, ja, Christus is onze hoge priester nu, in deze tegenwoordige bedeling, terwijl we leven onder het nieuwe verbond. En onder de wet was er het Aaronitisch priesterschap. Aaron was de hoge priester. Maar, zegt de Hebreeënbrief, er was al eerder een hoge priester, hoor. Eentje die ouder was en eerder was dan Aaron. En dat was Melchizedek. En die zit in de dagen van Abraham. In de dagen van de belofte, nog voordat er een wet was. En die was ouder en had dus eerdere rechten. En zo kun je dus zeggen, inderdaad, dat het nieuwe verbond ouder is dan het oude verbond. En dat het nieuwe hoge priesterschap van Christus ouder is dan het Aaronitische priesterschap. Want het is het priesterschap van Melchizedek. En Melchizedek was er in ieder geval al voordat Aaron er was. En dat is het hele geheim ook weer van dat eerstgeboorterecht wat steeds verwisselt in de Bijbel. Hè? Het tweede blijkt ouder te zijn. Het tweede blijkt eerstgeboorterecht te hebben. Het nieuwe verbond is ouder dan het oude verbond. En daarom degenen die tot geloof komen nu onder het nieuwe verbond worden eerstgeborenen genoemd. En hebben de hogere, namelijk hemelse rechten, boven Israël onder het oude verbond. Dat is het hele verhaal. Ja, het is formidabel als je ziet hoe dat in elkaar grijpt. En tegelijkertijd staan we nou over bedelingen kwesties te praten. Hè? De bedeling van de belofte, die uitloopt in de bedeling van de genade, liggen gewoon in elkaars verlengde, terwijl de bedeling van de wet daar volstrekt naast ligt. En Romeinen 3 zei ook dat de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden zonder de wet. Buiten de wet om. Zie, buiten de wet om, zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet, want de wet getuigt er wel van. Het is een type, maar niet meer dan dat. Er zit geen oorzakelijk verband tussen, het is alleen een type. En dat is alles. Want ons behoud is niet gebaseerd op het oude verbond, maar is gebaseerd op iets wat ouder was dan het oude verbond, namelijk het verbond aan Abraham. Kijk, dat is het verhaal. Nou, dat is van belang, want hier staat, wat was nou het speciale voorrecht van de Israëlieten? Wat waren hun zegeningen? Nou, voor hun was bestemd de aanstelling tot zoon. Hè? Let wel, Christus was de zoon. Christus is de zoon. En die wie in Christus is, wordt met Christus aangesteld als zoon. Dat hebben we besproken naar aanleiding van Romeinen 8. Maar het was voor Israël bestemd, want het was tevoren beloofd, Romeinen 1 vers 1. Of 2. Hè? Maar in ieder geval, het was tevoren beloofd. Het is dus oud en het is oorspronkelijk bestemd of beloofd voor en aan Israël. Aanstelling tot zonen. De heerlijkheid heeft te maken met het koningschap van Christus. Maar als u de moeite neemt om de schriftplaatsen in het Oude Testament op te zoeken die spreken over het nieuwe verbond, of over het eeuwige verbond, dat is hetzelfde, hè, dan zal blijken dat het altijd genoemd wordt in verband met het koningschap van David, of de zonen Davids. In één adem. Want het oude koningschap onder Israël, dat van David zelf, zal ik maar zeggen, was op grond van het oude verbond. Op grond van de wet. Ja. Werd bij de wet geregeld allemaal. Had met de wet te maken. Maar het koningschap van Christus, het eeuwige koningschap van Christus, heeft te maken met het nieuwe verbond. En is gebaseerd op de belofte aan Abraham, maar het is dus bestemd voor Israël. Daar gaat het om. De heerlijkheid, het koninkrijk van Christus onder een nieuw verbond is dus al beloofd aan Abraham. Het heeft dus te maken met het feit dat het beloofd is aan Israël. Voor hun was dat koninkrijk bestemd. Vervolgens de verbonden. Beide verbonden, en dat is niet het oude en het nieuwe, hoe logisch dat ook misschien klinkt, maar het is het verbond aan Abraham. De belofte en het nieuwe verbond. Het verbond der belofte en het nieuwe verbond, die zitten in één lijn. Want het nieuwe verbond is gebaseerd op de belofte, of het verbond met aan Abraham. Dat is het verhaal. Vandaar die klemtoon in het Nieuwe Testament steeds. In Romeinen 4, in Galaten 3, in Jacobus niet te vergeten. En heel nadrukkelijk in de Efezebrief, hoewel dat vaak vergeten wordt. Want daar wordt erop gewezen dat onze zegeningen gebaseerd zijn op die van Abraham en op die van Israël. Dat wij heidenen, die eerst vreemdelingen waren van de verbonden, meervoud, van de verbonden der belofte. Ik kan niet missen, dat zijn dus die beloften aan Abraham, hè? Dat wij nabijgebracht zijn en deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël enzovoorts. Het staat er echt. Maar het was oorspronkelijk beloofd aan Israël, aan Abraham en zijn afstammelingen, maar meer speciaal aan zijn zaad. Nou, datzelfde gold ook voor de wetgeving. Ik moet zeggen dat ik dat toch een wat twijfelachtige zegening vind natuurlijk, die wetgeving. Maar het wordt natuurlijk positief bedoeld. Wetgeving wordt niet in de Bijbel bedoeld op de manier waarop wij het verstaan als mens, of waarop Israël het verstond. Israël verstond er als gebod op gebod en regel op regel, enzovoorts. Zoals Jesaja 28 zegt. Maar de wet moet gezien worden als getuigend over het toekomende nieuwe verbond. De wet geeft getuigenis van de rechtvaardiging die uit het geloof is. De wet getuigt van dood en opstanding en van vergeving van zonden. En niet alleen dat, de wet demonstreert het zelfs. Typologisch, daar gaat het juist om. Ja, Romeinen 7 zegt Paulus, de wet is geestelijk. En wij moeten denken dat die wet vleeselijk is, hè? Ja, nee, niet de wet, wij zijn vleeselijk. De wet is geestelijk, maar wij zijn vleeselijk, staat er, verkocht onder de zonde. Wij verzuimen te zien dat die wet geestelijk is en dus een geestelijke betekenis heeft. Als iets geestelijk is, heeft het toch een geestelijke betekenis. He? Dat weet zelfs meneer Van Dalen wel. Dat is heel gewoon Nederlands, hoor. Als iets geestelijk is, dan heeft het een overdrachtelijke en geestelijke betekenis. Dat is met de wet ook zo. En zoals wij nou maar geestelijk zijn, zelf, dan zien wij ook de geestelijke betekenis van de wet. Zegt 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld. Want de geestelijke mens ontvangt de dingen die des geestes Gods zijn. Geestelijke dingen worden met geestelijke samengevoegd. Als wij geestelijk georiënteerd zijn, als wij op zijn minst beter geboren zijn, uit de geest geboren zijn, en vervolgens ook ons geestelijk oriënteren, verstaan we ook dat de wet geestelijk is, en dan begrijpen we ook wat de zin is van de wet. Hoe het namelijk getuigt van dat wat komen zou, dat de wet een aanleiding is tot betere dingen, zegt de Hebreeënbrief. Of, er wordt gezegd, het is een schaduw der toekomende goederen. Ja, want het heeft een geestelijke betekenis. Maar goed, die zegening, die geestelijke zegening, was gegeven aan Israël, want de wet was gegeven aan Israël. Ja, kun je nog meer bij bedenken, dan kun je bij al deze dingen. Maar ik doe het nou nog niet, hè. Wat erachter steekt is namelijk dat het wel gegeven was aan Israël, maar niet zozeer als het persoonlijke bezit, maar veel meer ook in de zin van dat men dat beheren zou. Dat wil zeggen dat men het uitdelen zou. Dat men het prediken zou. Want achteraf wordt gezegd dat een gelovige wordt door voor God gerechtvaardigd, maar ook als hij niet van Abraham afstamt. Dat wil zeggen dat een gelovige zijn geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. Dat geldt voor elke heiden. En als Israël weet dat dat zo is, is het de taak van Israël om dat te prediken aan de heidenen. Heel simpele zaak, hoor. En dat is een van de wezenlijke kenmerken van Israël. Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, zei Romeinen 3. Dat is nota bene al 6 hoofdstukken terug. Kijk, dat is die belangrijke waarheid, dat Israël Gods heilsorgaan is in deze wereld en deze dingen moest prediken. Maar het neemt niet weg dat deze dingen dus in eerste instantie aan Israël gegeven zijn. Dat is waar. De verbonden, de wetgeving. En verder staat er, en de dienst van God. Nou, zeg maar gewoon, en de godsdienst. Want daar gaat het om. Godsdienst. Religie noemen wij het ook wel. Klinkt wat leuker, klinkt wat deftiger natuurlijk. Religie, hè. Als je een godsdienst, dat is een raar woord, hè. Godsdienst. We weten niet zo goed meer, maar religie, dat klinkt wat breder ook vooral. Maar goed, godsdienst werd gegeven aan Israël. Er is in feite maar één godsdienst die rechten kan laten gelden, en dat is de godsdienst zoals die bestond onder de wet. Dat zegt Hebreeën ook. Er staat dat het oude verbond rechten van dienst had. Ja, letterlijk staat er rechten van religie, van godsdienst had. Dat wil zeggen, als we dan praten over godsdienst, een bijbelse godsdienst, dan is er maar één en dat is die van het judaïsme. Godsdienst heeft te maken met, moet je maar eens opzoeken in een goed woordenboek of zo. Godsdienst heeft te maken met het complete, met een complete leer en ritueel, ook dus handelingen vooral, daden die te maken hebben met God en met de schepper en dat soort dingen meer. Maar het heeft te maken met een wijze van leven, met rituelen en handelingen enzovoort. Dat samen heet godsdienst. En daarom is het christendom volgens bijbelse norm helemaal geen godsdienst. Nee, wij moeten altijd kiezen, zegt een goede vriend van me, en zegt hij, we moeten kiezen tussen godsdienst of Christus. Hè? Ja, dat is het. Het is niet een christelijke godsdienst, dat bestaat niet. Het is godsdienst of Christus. Het punt is dat Christus in de plaats is gekomen van godsdienst. Wij kennen een persoon. Dat is gek, dat ik ken boeken waarin de christelijke godsdienst uiteengezet wordt. En dan is punt 1, de christelijke godsdienst heeft te maken met de dienst aan een persoon. Niet in de eerste plaats leer, maar met een persoon. En dan zeg ik, ja, dat is goed. Maar waarom zet je dan boven dat het godsdienst is? Dat is het niet. Dat is de verwarring. Ik geef u de verzekering, als u God wil dienen, op bijbelse wijze, in overeenstemming met de tijd waarin wij leven, en ik bedoel gewoon in de zin van de schrift, namelijk in deze tegenwoordige bedeling van de genade, als u op deze wijze, deze bijbelse wijze God wil dienen, dan hebt u geen godsdienst, hebt u geen religie, dan hebt u een levende persoon, namelijk een levende Christus in de hemel, met wie wij verbonden zijn. En als u dan iets toch godsdienst zou willen noemen, dan mag dat wel, maar dan moet u naar Romeinen 12, zover zijn we voorlopig nog niet dus. Maar daar staat in vers 1, ik bid u dan broeders door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Ja, dat is het enige wat overblijft. Dat wij niet rituelen hanteren, maar dat wij onze eigen lichamen stellen tot een offer. Niet onze centen, daar hebben we het niet over. Nee, zo banaal is het niet. Dat we onze eigen lichamen zouden stellen tot een levende, niet tot een dode, dat was vroeger zo onder de wet. Als dan iets geofferd werd, ging het dood. Maar het punt is, wij zijn inmiddels dood zelf, gestorven en begraven met Christus, maar we zijn opgewekt en wij stellen ons levend als een offer aan hem. Waarmee je maar weer ziet dat zelfs de oud-testamentische offers in de eerste plaats spreken van leven. Daar ligt de klemtoon op. Ja, wij zien bloed en we denken het gaat over de dood, maar het is niet zo. Het gaat over leven. Een leven wat aan God gegeven wordt. Als je leven aan God geeft, is het voor de wereld dood. En Israël stond bij die beesten te kijken, ze waren allemaal dood, allemaal geofferd. Ja, en dat is nou de manier waarop het oude verbond spreekt over het nieuwe verbond. Hè? Dus wij ons wijden aan de Heer, dan zijn we voor deze wereld dood. Dat is onze godsdienst, maar de wereld erkent dat niet als godsdienst. Vul het maar eens in op een invulformulier. Dan krijgt u het terug. Hè? Dan zeggen ze, dat bedoelen wij niet zo. Hè? We bedoelen of u katholiek bent of protestant of weet ik veel. Meer soorten ken ik geloof ik helemaal niet. Goed nadenk. Oh ja, en als je genen invult, dan heb ik ook eens meegemaakt. Zal ik u vertellen, dat is leuk. Vroeger vulde ik daar nooit wat in, hè. Want ja, ik had geen godsdienst. En dan kun je wel een getuigenis geven, maar het vakje is meestal erg klein. Dus voor twee letters of zo. NH, hè. Of NG, Nederlands gereformeerd. Of Nederlands ervoor, weet ik hoe dat heet. Ook weten toch nog een paar. Nou, goed. Maar ik ken er ook bij, als je niks invult, als je zegt genen, dat doe ik altijd, hè. En de godsdienst, en ja, nee. Ik denk, laat ik maar een eerlijk antwoord geven wat zij willen hebben. En dan zeg ik, genen. En ik ken een instantie, als je dat doet, als je dan genen invult, dan vullen zij in, dan zetten ze een streep doorheen en zetten ze erachter, vergadering van gelovigen. Nou, denk daar maar eens over na. Dat is echt zo. Maar goed, want ze vinden dat zo kaal staan, genen. Hè? Als ze weten dat je dan toch een gelovige bent, dan zeggen ze, vergadering van gelovigen, dat is dan genen. Nou,
nog een.
Dat komt ook voor. Als je een vergadering van gelovigen wilt, zeggen ze geen, want het is door de overheid niet erkend. En de vergaderingen willen dat ook niet natuurlijk, dus maar het werkt ook wel eens andersom. Hè? Dat is heel vermakelijk. En moet je gewoon om lachen, want wij hebben geen godsdienst, geen religie in die zin. Wij dienen God wel, maar het heeft te maken met onze verbondenheid met een bepaalde persoon, dat is alles. Maar in de wereld heet dat geen godsdienst. Dat is waarom ze zoveel moeite met ons hebben. En wij met hun hoop ik, maar dat is een kwestie van tijd. Dat lost zich vanzelf op. Nou goed, aan Israël was gegeven de dienst van God. Zij hadden godsdienst. De enige echte Bijbelse godsdienst is het judaïsme. De tragiek van die godsdienst is alleen dat die geëindigd is toen daar een levende Christus kwam. En toen de levende Christus verscheen, toen was godsdienst niet meer nodig, omdat godsdienst altijd vooruitziet naar dat wat later zou komen. Wij zijn dat vergeten, en dat kan ook niet anders, omdat dat wat tevoren beloofd is, dat wat via de godsdienst aangekondigd werd, is inmiddels gekomen en niemand heeft het gemerkt, tenminste de meesten niet, en nou heeft men een lege godsdienst overgehouden. Dat is over de hele wereld zo, en dat geldt zelfs voor het christendom. Als godsdienst, zo bedoel ik het dan natuurlijk, hè. Men heeft het niet gemerkt. Maar ik kan u echt wel laten zien, het ligt niet op mijn weg om dat te doen, ik heb wat beters te doen, maar ik kan u best wel laten zien hoe die grote wereldgodsdiensten, die echte oude godsdiensten, hè, hoe die allemaal, wat wij mythologie noemen, zal ik het maar zeggen, hoe die allemaal wel degelijk spreken over dat wat komen zou. Dat het een aankondiging is van wat later gebeuren zou. Al die mythologische verhalen zijn verhalen die in feite een vervulling hebben gevonden in de persoon van de Heer Jezus. Zijn in Christus vervuld. Dat is de normale gang van zaken. Die godsdienst had men, omdat men wist hoe het zou gaan. Het was hun aangekondigd, het was hun gepredikt, op wat voor wijze dan ook. Het was in ieder geval overgeleverd vanaf Adam. He? Dat was godsdienst, maar die godsdienst is vervuld. Omdat de dood is overwonnen. Hoeveel verhalen zijn er niet over dat de dood zou worden overwonnen? Hoeveel rituelen zijn er niet die uitdrukken hoe de dood wordt overwonnen? Hoeveel symbolen, hoeveel heilige voorwerpen zijn er niet die gewoon een uitbeelding zijn van de opstanding? Oh ja, van de vruchtbaarheid zeggen wij tegenwoordig. Of gewoon praten over vallen symbolen, want weten wij veel waar het een beeld van is. Wij zijn het allemaal verleerd. Tegenwoordig heeft men helemaal niks meer. We zitten alleen nog met Nederland met een hele verzameling ontzettend grote en ook mooie kerkgebouwen, maar we weten niet wat we ermee doen moeten, hè? We breken het af of we verkopen het aan Maasbach of zo, dat weet ik niet precies. Maar, hè, maar ja, zo gaat dat hoor. Maar in ieder geval, het wordt niet meer gebruikt voor het doel waarvoor het oorspronkelijk bestemd is. Het is leeg. De dingen hebben geen inhoud meer. Godsdienst was gegeven aan Israël, maar het einde de wet was Christus. En 2000 jaar lang bestaat er geen godsdienst meer in die betekenis van het woord. Dat is het. Maar het was van Israël. Het was een zegen uiteraard. Omdat het sprak over dat wat in de toekomst gebeuren zou. En onze studie van de wet wijst altijd, als het goed is tenminste, op Christus. Als wij de wet bestuderen, zien wij daarin Christus. Als we tenminste de geestelijke betekenis van de wet willen zien natuurlijk. He? Maar het was een zegen die Israël ontvangen had. Godsdienst was voor hem. En dan staat er, en de beloftenissen. Want er zijn nog veel meer beloften aan Israël gedaan. Denk over de belofte speciaal in verband met het land. Met het land Palestina. Beloften is speciaal in verband met het Davidische koningshuis. Het Davidisch verbond bijvoorbeeld. En er zijn natuurlijk heel wat beloften die gedaan zijn. Kleinere beloften die in de loop der tijd via de profeten aan Israël gedaan zijn. In verband met de komst van de Christus. Daar hangt het natuurlijk allemaal mee samen. En het groot deel van die profetieën zijn natuurlijk inmiddels vervuld, maar in ieder geval, het waren beloften die aan hen gedaan zijn. Wordt tot hun zegeningen. En dan vers 5, welker zijn de vaders? Dat wil zeggen, de vaders zijn de aartsvaders. He, dat lijkt me duidelijk, he. De vaders, Abraham, Isaac en Jacob. En je kunt zeggen, het zijn de vaders van Israël, maar we zullen het er nog wel een keer over hebben, hoor, dat het ook onze vaders zijn en dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Maar in ieder geval, het waren hun vaders naar het vlees. Zij stammen van hen af, direct. Het is dus een pro wat zij hebben. Een voordeel wat zij hebben. En vervolgens staat er, uit welke de Christus is, zoveel het vlees aangaat. Zoveel de geest aangaat, is Christus natuurlijk niet uit Israël, maar uit God. Het is beide waar, maar wat het vlees aangaat, is Christus geboren uit Israël. Een van de beloften heeft natuurlijk te maken met de komst van deze Christus. Maar in ieder geval, hij is een Israëliet, hij is een Jood. Zegeningen die Israël ontvangen heeft. En van Christus wordt gezegd dat hij uit Israël is, maar er staat meteen achteraan, de welke is God. En zodat je rustig kunt zeggen, want hier staat het, dat God is voortgekomen uit Israël. Moet zeggen, onze God is een Jood. Het is echt zo. Ja, het is veel meer te vertellen, maar dit op zich is juist. Het is een beetje een smal paadje, zou ik willen zeggen, een beetje arme tieren, maar het is wel zo. Onze God is een Jood. Christus is uit Israël, zoveel het vlees en gaat, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Nou, en kijk, als wij weten wat de betekenis is van al deze dingen, de aanstelling tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst van God, de beloftenissen, de vaders, Christus, oftewel God zelf, wel al deze dingen zijn van ons. Wij hebben ze ontvangen, dat is in de voorgaande hoofdstukken uiteengezet, dat wij daar deel aan hebben gekregen. Maar het was oorspronkelijk gegeven, beloofd aan Israël, waaruit dus volgt dat wij als gelovigen op een of andere wijze een ontzettend nauwe band moeten hebben met Israël. En voor de apostel Paulus geldt dat in het bijzonder, omdat hij bovendien van nature al een Jood was. Ik moet zeggen, ik durf ik rustig te zeggen, ik voel me met Israël verbonden. Ik zal niet zeggen dat ik me een Jood voel, want dat is ook weer zo raar. Dat begrijpt u dan misschien niet. Maar ik voel me wel een iemand die afstand van Abraham, een erfgenaam van Abraham voel ik me in ieder geval wel. Dat zegt de schrift namelijk. Daar leer je mee leven. Dat wordt familie van je, zal ik maar zeggen. Daar voel je bij betrokken. En dan ben ik niet eens iemand die van nature van Israël afstand, maar de apostel Paulus was dat wel. En hij zegt dat het hem een grote smart en een grote droefheid is wanneer je ziet op de positie van Israël nu. Maar, er komt de toelichting in vers 6. Doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Hij zelf is wel een Israëliet. Hij is uit Israël, maar er zijn er een heleboel die weliswaar uit Israël zijn, maar die toch niet Israël zijn. Ja, dat is erg cryptisch natuurlijk. Dat moet uitgelegd worden. En Paulus doet dat 3 hoofdstukken lang. Uitleggen wat het verschil is tussen Israël en Israël. Er is wat. Maar daarover hebben we het na de pauze. Wij waren bij vers 6 van Romeinen 9... Waar staat, doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen, want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. In de eerste plaats, er staat, doch ik zeg dit, dat kun je rustig weglaten hoor. De apostel zegt, doch niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Dat behoeft waarschijnlijk enige toelichting. Het is namelijk zo dat in de voorgaande verzen eigenlijk gezegd wordt dat Israël van Christus verbannen is, oftewel Israël is terzijde gesteld. Het wordt niet zo uitdrukkelijk gezegd, dat heet dan niet expliciet, maar wel impliciet. Dat wil zeggen, het staat er wel, je moet het alleen netjes lezen, want dat is wat de apostel zegt. Ik zou wel verbannen willen zijn ten behoeve van Israël, want die zijn in feite verbannen. Die hebben geen deel aan de Christus, kortom, ze zijn zelfs ongelovigen. In het algemeen. En dan is het nog steeds die vraag van, ja, maar Israël is toch het uitverkoren volk. En nou blijkt Israël een ontwikkeling te hebben doorgemaakt, juist de verkeerde kant op. Dat wil zeggen, in plaats van dat de beloften aan hen vervuld zijn geworden, is er een eind gekomen aan de gang van zaken met Israël, namelijk die wet is beëindigd. En Israël zit daarmee dus feitelijk op een doodspoor. En wat komt er dan van terecht? En dan lijkt het alsof het woord van God is uitgevallen. Want God heeft immers eeuwige zegeningen beloofd aan het volk waarvan het eruit ziet dat het er hier niks van terecht komt. En dat er bovendien niet eens onderscheid is tussen Jood en Heiden, want dat is 8 hoofdstukken lang gezegd. En dan is de vraag,
Is het woord Gods dan uitgevallen? Betekent dat dan niks?
Ja, ik mag het misschien niet zo zeggen, maar ik heb de indruk dat heel wat christenen ervan uitgaan dat het woord Gods is uitgevallen. Vinden ze ook heel gewoon, want ja, hun woord valt ook gewoonlijk uit, hè? En dan heb ik het nog niet eens over de weersvoorspelling, hoor. Hè? Maar ik bedoel zo, dat zijn woorden waar toch in de praktijk niks van terechtkomt, hè? We hangen elke dag aan de lippen van Pelleboer, zal ik maar zeggen. En als het een keer weer wordt, hè, dan zijn we vergeten wat de man ook alweer gezegd heeft. Meestal, in ieder geval, hè. En of het echt uitkomt, dat weet ik al helemaal niet. Maar het gaat er nou maar om dat mensen denken, inderdaad leren dat het woord van God eigenlijk is uitgevallen. Men zegt, ja, dat van Israël, dat is verleden tijd. Dat is nou allemaal niet meer geldig. En er is wat anders voor in de plaats gekomen. En dat is de kerk. En nou, daar dus verder niks. Verder betekent die roeping van Israël niks. Dat wil zeggen, dat is verleden tijd. En de beloften die in Israël gedaan zijn, worden dan feitelijk niet vervuld. Althans niet in de gewone letterlijke betekenis. Maar, zegt de apostel, doch, want hij zegt het wat netter, hè, doch, niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Het lijkt wel of het woord Gods is uitgevallen, maar het is niet zo. Nou zeggen wij dan, ja, maar Israël gaat toch eigenlijk verloren. Israël is toch een ongeloof, Israël is terzijde gesteld. Nou ja, als we goed nadenken, zeggen we, nou ja, bijna heel Israël, dat wil zeggen de natie als zodanig wel. Maar, nou ja, Paulus is een Israëliet en hij is een gelovige. En er waren er nog een paar, de 12 apostelen enzovoorts. Hè? Maar Israël als geheel, dat schijnt niet te kloppen en het woord van God schijnt te zijn uitgevallen. Nee, zegt de apostel, het ligt niet aan het woord van God, dat is niet uitgevallen. Maar je moet goed begrijpen dat er beloften zijn gedaan aan, ja, aan Israël. En zegt de apostel, maar aan die woorden, die beloften mankeert niks, maar je moet alleen maar weten wat Israël eigenlijk is voor een ding. Wat is dat? En dan zegt de apostel, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. En wat uit Israël is, dat is uiteraard dat wat door Israël, Jacob dus, verwekt is. De naam Israël is immers de naam van Jacob, eigenlijk de naam van de gelovige Jacob. En de natuurlijke afstammeling en erfgenamen van Jacob of van Israël, die vormen een volk. Maar, zegt de apostel hier, de beloften zijn gedaan niet aan het volk als zodanig. De beloften zijn er ook niet gedaan aan Jacob als zodanig. De beloften zijn gedaan aan Israël, dat wil zeggen Jacob in een bepaalde hoedanigheid. Zo goed is dat met Abraham het geval was. Het was niet Abraham, het was Abraham. Het was niet Sarai, maar het was Sarah. Het veranderde nog wel eens wat, hè. Het ging om een bepaalde hoedanigheid. En het ging erom dat belofte zijn gedaan aan Israël. Maar, zegt de apostel, niet allen die uit Israël zijn, zijn Israël. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, niet alle afstammelingen van Israël hebben deel aan de beloften die aan Israël gedaan zijn. En dan zitten wij moeilijk te kijken natuurlijk, maar dat is toch heel gewoon. Hè? We hebben in de tijd, het is een poosje terug, maar we hebben hier 5 jaar oorlog gehad, hè? Ja, oorlog tussen, nou laten we maar zeggen, Nederland en Duitsland, heel gewoon, heel makkelijk, hè, tussen Nederland en Duitsland. En, maar niet alle Nederlanders hebben daar weet van gehad. Dat wil zeggen, ze hebben het wel geweten, daar gaat het nou niet om, maar ze hebben er niet allemaal deel aan gehad. En als we praten over het Nederlandse volk, dan zijn we aan het generaliseren. Maar dat betekent niet dat alle Nederlanders deel hebben aan dat wat hoort bij het Nederlandse volk. Trouwens, elke Nederlander beschouwt zich als een uitzondering. En elke Nederlander kankert op het Nederlandse volk. Het is wat eigenaardig, maar u moet dus allemaal als Nederlander die gedachte begrijpen. Dat je weliswaar kunt praten over een volk, maar dat het nog niet inhoudt dat elke natuurlijk lid van het volk ook zich betrokken voelt. Of betrokken is bij dat volk. Ik heb tenminste over de grenzen best mensen ontmoet die Nederlander zijn. Met een Nederlands paspoort en zo, maar die nog nooit in Nederland geweest zijn. Die in het buitenland geboren zijn, opgegroeid enzovoorts. Ze zijn Nederlander en ze willen het niet kwijt ook.
om allerlei redenen, maar in ieder geval, het zegt zo weinig. Nou, dat is wat de apostel hier zegt. Die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Men kan wel uit Israël zijn, maar dat betekent nog niet dat men ook deel heeft aan de beloften die in Israël gedaan zijn. En dat wordt dan ook toegelicht in het volgende vers. Ja, mensen vragen zich af, wat betekent zo'n uitdrukking? Dat hoef je niet af te vragen, je moet gewoon doorlezen. Oplettend doorlezen. Oplettend doorlezen, anders heb je er niks aan. Daar staat, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen kinderen. Eigenlijk staat er dus, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn ze alle kinderen. Vers 6 zegt eigenlijk, iemand die het zaad van Jacob is, is nog niet een erfgenaam van Jacob. En vers 7 zegt, iemand die uit het zaad van Abraham is, die door Abraham verwekt is, is nog niet een erfgenaam van Abraham. Zie. Maar, dubbele punt, en er volgt een aanhaling uit Genesis, Genesis 21 is dat, vers 12. Maar, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Dat is wat geschreven is. Dat wil zeggen, Abraham had aanvankelijk twee zonen, Ismaël en Isaac. Maar de beloften die aan Abraham gedaan waren, die vererfden niet naar Ismaël, niet naar de eerste, maar ze vererfden naar Isaac, naar de tweede. Ik sta nou naar het bord te wijzen hier. Want Galaten 4 zegt inderdaad dat Ismaël een beeld is van de Sinaï, van de wet. En dat Isaac een beeld is van, nou laten we maar zeggen de gemeente, want daar gaat het erover in Galaten 4 hoor. En van het nieuwe verbond. Hè? En het punt is dat het erfrecht ging naar Isaac en niet naar Ismaël. En toch waren ze beide uit Abraham. Ze waren Abrahams zaad. Maar, zegt de Heer tot Abraham, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Hij zegt, er is wel een verbond gesloten met jou en met je zaad. Maar dat zaad is niet Ismaël, dat zaad is Isaac. God bepaalde wie de erfgenaam zou zijn van Abraham. Ja, waarom nou ook niet, hè? God had zelf een belofte gedaan aan Abraham en hij had zelf bepaald aan wie hij die belofte zou doen. Namelijk aan Abraham. Waarom? Nou, om een paar redenen, maar de belangrijkste reden is natuurlijk omdat hij een gelovige was. Er komt nog wat meer bij. Er komt namelijk ook bij dat hij bovendien de erfgenaam was van Adam. De lijn van erfopvolging vanaf Adam, die loopt via Abraham. Of althans via Terach, de vader van Abraham. En God kiest Abraham uit. Abraham was in zijn dagen dan ook de zoon des mensen. Dat wil zeggen, de zoon van de erfgenaam van Adam. De hele lijn van de geslachtsregister loopt over Abraham. He? En dan Isaac, Jacob enzovoort. En David was in zijn dagen ook de zoon des mensen. Dat wil zeggen, de zoon van Adam. En de laatste erfgenaam was Christus. Dat is een titel die vererfd is uiteraard. Een titel die met erfrecht te maken heeft. Maar God verkoos Abraham niet alleen omdat hij uit die lijn was, want dat zegt niks. Want zijn oudste broer was ook uit die lijn, Abrahams oudste broer, maar die werd niet gekozen. Ja, laat ik dan maar inmiddels dat haar aan of na hoor is, daar gaat het nou niet om, hè. Maar Abraham was niet de oudste. En toch verkoos God Abraham. Waarom? Omdat Abraham zich van zijn broers onderscheidde, doordat hij bovendien een gelovige was, daarom was hij de erfgenaam. Dat wordt hier niet op ingegaan. Hier wordt de lijn opgepakt bij Abraham. Maar al daarvoor zien we dat God kiest wie hij het erfrecht geeft. Want het begint al bij Adam. Want dat God mensen rechtvaardigt uit geloof, dat is niet uitgevonden in de dagen van Abraham. Dat was bij Adam ook al zo. En bij Noach, van wie gezegd wordt dat hij rechtvaardig was enzovoort. We hebben dat ooit al eens aangehaald, dacht ik. Naar aanleiding van Romeinen 3, denk ik. He? Dus geen niks nieuws, maar ook bij de zonen van Noach vinden we dat verschijnsel dat niet de oudste de erfgenaam wordt, maar de tweede in dat geval, Sem. Zie, en het gebeurt nog een paar keer in de lijn en dan bij Abraham krijgen we hetzelfde verschijnsel. God kiest Abraham, in de eerste plaats natuurlijk omdat hij in die lijn zit, natuurlijk dat zit erbij in, maar vervolgens omdat hij een gelovig is. En dan zou die lijn uitsterven, dan zou God een andere lijn van de afstammelingen van Adam hebben moeten oppakken. En dat is in principe ook wat hij doet volgens het geslachtsregister van Matthäus. Wat we in Matthäus 1 vinden, bedoel ik, daar vinden we hetzelfde verschijnsel, dat een lijn van het koningschap van het huis van David helemaal vervolgd wordt tot aan de ballingschap, en dat na de ballingschap er niemand meer is. Want, heet die man, Jechonia had geen kinderen meer. Was geen erfgenaam. En dan springt het erfrecht over naar een andere lijn, helemaal terug, via David, via een andere zoon van David, enzovoort. Dan wordt een andere lijn opgepakt. Want een erfgenaam is er natuurlijk. God verkiest zich altijd, heeft altijd een gelovig overblijfsel hier op aarde, zegt hoofdstuk 11. Dat is altijd zo geweest. En in de dagen van Abraham was Abraham dat. God koos de gelovige Abraham. Niet primair vanwege zijn afstamming, maar primair vanwege zijn geloof. Dat was de norm. Nou, daar gaat het hier om. Abraham had twee zonen, Ismaël als eerste en Isaac de tweede. Maar God zei, nee, Isaac is het zaad. Want God kiest. En ik kan er maar één kiezen in principe, omdat het ging over een erfrecht over de hele wereld. Abraham was beloofd staten dat hij de erfgenaam der wereld zou zijn. Dat is dus maar één. En van de afstammelingen van Abraham wordt Isaac gekozen. Het wordt uitdrukkelijk erbij gezegd in Genesis 21. En dan geeft de apostel als commentaar in vers 8. Dat is niet de kinderen des vleeses die zijn de kinderen Gods. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Ik denk dat u al lang begrepen hebt dat het hier niet gaat om kinderen, maar dat het gaat om zonen, hè? Om het erfrecht namelijk. Maar goed, verandert aan de hoofdgedachte niks. Want de hoofdgedachte is inderdaad die van het erfrecht. Wie is door God verkozen? En dan staat er, niet de kinderen des vleeses zijn kinderen Gods, niet de natuurlijke afstammelingen zijn de erfgenamen. Niet het vlees bepaalt wie deze beloften die in Abraham gedaan zijn erft. Maar staat er, de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Dat wil zeggen, niet de erfgenamen van de man, niet van de man Abraham, maar het gaat om erfgenamen van de belofte. De vraag is, wie erft de belofte? En het hoeft niet per se ook zaad van Abraham te zijn. Erfgenamen hoeven niet per se uit de erf later geboren te zijn. Als een familie uitsterft, dan gaat het bezit wel degelijk naar ergens een erfgenaam. Wie het dan ook is, het kan de staat zelfs wel zijn. Hè? Maar de erfgenaam hoeft niet uit de overleden, uit de erf later geboren te zijn. Dat is helemaal niet nodig. En zo is het hier ook. Niet de kinderen des vleeses zijn die erfgenamen, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend, want het is een rekenkwestie. Dat weten we al inmiddels. Want dat hebben we al geleerd in Romeinen 4. Geloof wordt gerekend tot rechtvaardigheid. En Galaten 3 zegt dat gelovigen erfgenamen zijn, zonen zijn van Abraham. Op grond van hun geloof. Op grond van Gods wijze van rekenen. Het is niet een kwestie van afstamming, het is een kwestie van rekenen. Dat geldt voor ons behoud. En dat geldt dus net zo goed voor de erfrecht van Abraham. Zo staat het hier dus. Niet de kinderen des vleeses, die zijn de kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. Niet, het rekenen betekent dus niet doen alsof, maar dat rekenen wil zeggen, het is een boekhoudkundige kwestie. Of het is een wettige zaak, een juridische kwestie, en dat gaat allemaal zwart op wit. Er wordt geschreven en er wordt gerekend. Logizomai was het woord, hè? Rekenen. En dan staat er als commentaar, want Paulus is hier heel uitgebreid. Vers 9. Want dit is het woord der beloftenis. Omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. De belofte was niet Abraham zal een zoon hebben. De belofte was Sara zou een zoon hebben. En Isaac werd geboren uit Sara, terwijl Ismaël geboren werd uit Hagar. Zodat niet de afstammelingen van Abraham erfgenamen zijn. De norm is hier niet de vader, maar zoals Israël weet, ook vandaag aan de dag, is de norm de moeder. Ja, ik bedoel zo, onder Israël word je gerekend als Jood als je moeder een Jodin was. En wat je vader was, dat doet er niet toe. Dat is zo. Ja, het is echt zo. Als je moeder een Jodin is zeker, dan ben je een Jood. Als je vader een Jood was, dan, nou, dat is een beetje twijfelachtig. Maar als je moeder een Jood is, dan ben je een Jood. De moeder is de norm. Gek, hè? Maar hier staat het. Notabene in het Nieuwe Testament. wat hun norm bepaald niet is. Maar hier staat het. Sara zou een zoon hebben. En die werd dus de erfgenaam van de belofte die aan Abraham gedaan is. Waarom? Omdat hij een gelovige was. Nou ja, zou zijn. Dat zou je het ook zeggen. Zou zijn, hè. Maar God kiest niet Ismaël, maar God kiest Isaac uit Sara.
Tijdens de tempelbouw van Ezra, toen was het de hoop dat de vrouwen die ze genomen hadden vanuit de volken rondom,
ja,
dat ze weggestuurd moesten worden met alle kinderen die ze hadden. Hè?
Ja. Ja, de vrouwen moesten weggestuurd worden toen, na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap onder Ezra, de vreemde vrouwen moesten weggedaan worden met de afstammelingen daarvan, met de kinderen daarvan, ja. Je ziet dat de moeder de norm is. Dat komt omdat de vrouw natuurlijk staat voor de zienlijke dingen, voor de aardse dingen feitelijk. En nou, daar gaat het hier over. Over de natuurlijke zaad, hè. Maar goed. De belofte was, omtrent deze tijd zal ik komen en Sara zal een zoon hebben. En dat staat hier dan in vers 9. En dan gaat het verhaal verder. Want dat is maar één argument, hè? Want het verhaal gaat verder, staat, en niet alleen deze, maar ook Rebecca, als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want het nou komt een aardig verhaal, het is namelijk zo dat die twee zonen van Abraham geboren werden uit twee verschillende moeders. Hè? Dat wil zeggen, er was dus, ze hadden wel dezelfde vader, dat was de overeenkomst, maar hier wordt de nadruk gelegd op het verschil tussen deze beiden, en dus wordt dan gezegd, nou, ze zijn uit een verschillende moeder. Ja, want het gaat om Sara. Nou, maar dan gaat het verhaal nog verder, staat, en niet alleen deze, maar ook Rebecca, let wel, de moeder wordt eerst genoemd, is daarvan een bewijs, als ze uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, u ziet dat weer, moeder het eerst genoemd wordt, hè, en dan staat er, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, opdat de voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Zie? Esau en Jacob waren nog niet eens geboren uit Rebecca, en toen werd er al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, toen werd er gewezen op het verschil wat er zou zijn tussen die twee zonen. En in feite, dus dat de laatste het eerst geboorterecht zou krijgen, want daar komt het op neer. En eveneens aangehaald uit Genesis, hoofdstuk 25 deze keer. En deze Jacob en Esau waren niet alleen uit dezelfde moeder, maar ze waren bovendien nog een tweeling ook. Dus het minst denkbare verschil tussen deze beiden. En toch maakte God verschil. En God zegt, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Vers 13. En het hele verhaal wordt hier aangehaald om te laten zien dat die natuurlijke afstamming niks, maar dan ook niks betekent. Er staat dus ook uitdrukkelijk bij dat het niet uitmaakt. Die heel die natuurlijke afstamming niet. Wat Israël is, wordt niet bepaald door natuurlijke afstamming, zeggen deze verzen dus. Want het is allemaal toelichting op vers 6. Namelijk, die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn. En Israël, dat is dus het Israël in de zin van degene wie de belofte gedaan zijn. Wel, de beloften zijn niet gedaan, zegt de apostel hier, aan het natuurlijke zaad van Abraham. Ook niet aan het natuurlijke zaad van Isaac. Want van het natuurlijke zaad van Abraham werd alleen Isaac gekozen. Van het natuurlijke zaad van Isaac werd alleen Jacob gekozen. En Esau werd terzijde gesteld enzovoort. En wat de apostel dus betoogt is dat weliswaar Israël de vaders van Israël zijn, zal ik dan maar zeggen. Maar dat die vaders niet bepalen wie hun erfgenamen zijn. Dus niet bepalend. Die hele afstamming betekent niks. Nou ja, het betekent wel wat, maar in verband met rechtvaardiging voor God enzovoorts, en in verband met het erven van de belofte, en dus in verband met het geplaatst worden onder het nieuwe verbond als vervulling van de belofte, heeft dit alles niks te maken. Daar gaat het niet om. Dat wordt niet bepaald door afstamming. En er staat dan ook uitdrukkelijk dat tot Rebecca gezegd werd, de meerdere zal de mindere dienen. Vers 11, als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden. Ze waren nog niet eens geboren, ze hadden dus ook nog niks gedaan. Waarmee je maar weer ziet dat de afstamming niks betekent in dit verband, maar dat werken ook niet bepalend zijn voor of iemand erfgenaam is of niet. Dat is een goeie. Let wel, rechtvaardiging niet uitwerken, en dus alleen uit geloof, dat is het enige wat overblijft, vindt u dus inderdaad in Genesis. In de geschiedenis van de zwangerschap, zal ik dan maar zeggen, van Rebecca. Daar vindt u het al in terug. He? Voordat ze geboren waren, voordat ze ook maar iets gedaan hebben, werd gezegd, de meerdere zal de minder dienen. Vers 11 zegt, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is, vastbleven. Niet uit de werken, maar uit de roepende. Kijk, Abraham was geroepen. En het werd bepaald niet door de geroepene, dat wil zeggen niet door degene die geroepen werd, niet door Abraham. Maar het initiatief ging uit van de roepende, degene die uitverkoos, degene die riep. God bepaalt wie de erfgenaam is, dat staat er. Komt uit de geroepene, uit de roepende. Zie? En daarom werd Jacob verkozen en Esau niet, voordat zij geboren werden. Want de roepende bepaalt wie de roeping krijgt. Dat is heel eenvoudig. Dat is een heel simpele, ook voor een, gewoon een mens begrijpelijke zaak. De roepende bepaalt wie hij roept. En er staat bij, opdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is, bleven. En er staat, de vertalers hebben erbij gezegd, vastbleven. Dat wil zeggen, opdat het blijvend zou zijn. Namelijk, dat voornemen Gods, dat is na de verkiezing. En het blijft vast, namelijk, omdat het niet uit werken is. We hebben dat alles gelezen eerder. Maar dat is al een poosje terug, in hoofdstuk 4 van de Romeinenbrief, waar staat in vers 13, want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs, want indien degenen die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden, de belofte is teniet gedaan. En dan vers 16, daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, al de zaden. En ik heb in dat verband er toen bij gezegd dat het erom ging, dat die erfenis, die rechtvaardiging uit het geloof, dat die inderdaad vast zij, want als het uit werken zou zijn, zou het niet vast zijn. Er zijn nog altijd mensen die denken dat als je één keer behouden bent, dat je dan weer verloren kunt gaan. Maar die gaan er kennelijk vanuit dat iemand dan door werken gerechtvaardigd is. Want dan kun je door werken weer ongedaan maken, vanzelfsprekend, dat is ook logisch. Maar als je niet door werken gerechtvaardigd bent, kun je ook niet door werken weer onrechtvaardig worden, zal ik maar zeggen. En daar gaat het nou juist om, die verkiezing is Gods verkiezing geweest buiten werken, om mensen waren nog niet eens in staat geweest om te werken en God verkozen. Waarmee aangetoond is dat het niet op werken vastzit. En daarom staat die belofte vast. Jacob kon er ook niks aan doen meer, zal ik maar zeggen. Hij was al geroepen. Dat is wat de apostel hier uiteenzet. En dan moet u niet denken aan het leven van Jacob en waarom, of dat nou wel een goede keus geweest is van God. Je moet het niet op dat horizontale vlak trekken. Het gaat nu om het voorbeeld wat de apostel hier aanhaalt. Hij zegt, menselijke afstamming betekent niks, want je had Jacob en Esau, en God koos Jacob en Esau niet. En dat is niet vanwege hun daden, niet vanwege hun levenswandel of zo. Niet in positieve zin, niet in negatieve zin. God had ze gewoon verkozen, want het heeft niks met werken te maken. Daar gaat het om. En ook niet met afstamming. En als het niks met werken, met afstamming te maken heeft, dan maakt het niks uit voor een Jood, zal ik maar zeggen, of hij een afstammeling is van Abraham en bovendien zijn leven lang netjes onder de wet leeft. Want dan voldoet hij aan de norm voor afstamming en aan de norm voor werken. Maar, zegt de apostel hier, afstamming betekent niks en werken betekent ook niks. Dus je kunt net zo goed een heiden zijn zonder de wet als dat je een Jood bent onder de wet. Maar maakt geen verschil. Want God verkiest wie hij zich verkiest. Wie verkiest God? Even oefenen, even herhalen. Hè? Ja, toch. God verkiest een gelovige in principe, dat wil zeggen, hij kiest niet op werken. Dat is de gedachte waar het hier om gaat. Werken spelen geen rol. En daarom wordt er uitdrukkelijk gezegd dat Jacob en Esau nog niet eens hadden kunnen werken. God had al gekozen. En dan vers 14, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Dat wil zeggen, de apostel komt terug op vers 6, alsof het woord Gods ware uitgevallen. Is er dan onrechtvaardigheid bij God? Verkies God zomaar willekeurig, toch aanneming des persoons? Zou je hieruit af kunnen leiden? De apostel zegt nee, dat zij verre. En dan komt er een toelichting op Gods handelen onder het oude... in het Oude Testament... waarbij we vinden dat God zich de een verkiest en de andere verkiest... en de een voor dit verkiest en de ander verkiest hij voor dat enzovoorts. En het heeft wel degelijk wat te maken met wie die mensen zijn... en hoe zij handelen, wat zij doen en zo. Maar het zit niet op hun werken vast, het zit op hun motieven vast. Namelijk op wat zij geloven. Want werken worden nog altijd bepaald door wat iemand gelooft. Zijn geloof is bepalend voor zijn werken. Maar niet de werken zijn de norm voor Gods verkiezing. Geloof is de norm voor die verkiezing. Hè? Dat is wat hier uiteengezet wordt. En ik moet het daar helaas bij laten, want anders dan... Ik kom toch door de volgende gedeelte nu niet heen vanavond. Maar je moet wennen aan de gedachte dat als er... Oude Testament leert dat God Israël verkozen heeft voor alles en nog wat, kan niet schelen wat. Dan zegt Paulus hier, denk er wel om, dat wil niet zeggen dat elke Israëliet daar deel aan heeft. Het wil sowieso niet eens zeggen dat een Israëliet daar deel aan heeft. Want daar gaat het niet om. Het Israël wat God zich verkoos, bestaat uit gelovigen. En God koos Abraham de gelovige... En daarom kan slechts een andere gelovige een erfgenaam zijn van wat God aan Abraham gegeven heeft. Of wat God aan Abraham beloofd heeft. God beloofde hem op grond van geloof. En God staat uiteraard niet toe dat die belofte vererfd wordt naar een ongelovige. Dat kan niet. Dat is ook in strijd met normale wettelijke beginselen. Dat is een heel simpele zaak. En daarom worden gelovigen erfgenamen van de gelovige Abraham. En als er geen gelovige Joden zijn, geen gelovige natuurlijke afstammelingen van Abraham, dan komen vanzelf andere mensen, namelijk heidenen, aan de beurt. Dan neemt God een andere lijn. Dat is heel simpel. Neemt God een heiden. Een andere lijn uit de afstammelingen van Adam. Want daar gaat het om. Zover gaat het uiteraard terug. En dat is precies wat er gebeurd is. God nam ooit Abraham, dit ook maar een heiden was uit Ur der Chaldeeën, zal ik maar zeggen. En als hij geen natuurlijke afstammelingen heeft die zijn erfgenamen zijn, dan neemt God toch anderen. Dan neemt hij bij wijze van spreken een andere Chaldeër. Maar een die wel gelooft, ja, daar behoren wij toe, hoop ik tenminste. Dat wij die heidenen zijn van nature, wij erfgenamen zijn geworden van de belofte, mede erfgenamen en van hetzelfde lichaam geworden zijn, zegt Efeze 3. En wij zijn nabijgebracht, we hebben deel gekregen aan het burgerschap van Israël. Eenvoudig omdat we gelovigen zijn, dat is alles. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Het is gek dat juist dit hoofdstuk gebruikt wordt om te laten zien dat er wel aanneming des persoons is. Daar wordt dit vers voor gebruikt. He? Vers 6. Maar het gaat juist om dat er niet is. En dat het niet gaat om de persoon, maar dat het gaat om Gods verkiezing. En God kiest genade en geloof.
Nou, weet je, dat is een hogere toepassing nu, hè?
Daar ga ik niet op in, want anders loop ik vooruit op de volgende hoofdstukken. Ja. Er is natuurlijk nog wel wat met het natuurlijke Israël, maar daar hebben we het nou nog niet over. Je moet eerst leren dat de beloften die gedaan zijn... enkel en alleen vervuld worden aan gelovigen. Dat blijft sowieso waar. Dat is niet een hogere toepassing, dat is de enige toepassing. Alleen het kan zijn dat deze enige toepassing inderdaad van toepassing is op iemand die toevallige wijze van nature ook een Israëliet is. Dat kan en dan lopen twee dingen samen. Dan krijgen we een dubbele betekenis van de uitdrukking. Maar de betekenis is dat God slechts een gelovige een erfdeel geeft. En daar gaat het om. En die gelovigen worden dus aangeduid met de naam Israël. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Ja, ik zou het haast niet durven zeggen hier, want ja, hè, het leidt tot zoveel misverstanden. Maar ik moet me aan de Bijbel houden, dat is niet anders. Nou goed, volgende keer gaan we daarover verder. We zullen eerst de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader... dat wij die eertijd verre waren nabijgebracht zijn door uw Zoon. Wij danken u, Vader, dat u ons getrokken hebt. Dat u ons deelgenoten gemaakt hebt van de beloften die u aan Abraham gedaan hebt. En we danken u dat we door genade erfgenamen zijn geworden van Abraham. We danken u dat u ons één plant gemaakt hebt met het zaad van Abraham, het welk is Christus. En we danken u dat u ons in Christus, in hem, hebt uitverkoren. En ons een bestemming hebt gegeven in een nieuwe schepping en onder een nieuw verbond. En zelfs een bestemming in het binnenste heiligdom in de hemel zelf. Vader, we zeggen u dank voor die genade, voor die verkiezende genade. We danken u dat daarom uw beloften en uw voornemen, uw plannen vast zijn. Omdat ze niet gebaseerd zijn op werken, zeker niet op onze werken, maar omdat ze gebaseerd zijn op geloof en op uw genade, op uzelf. En we danken u, Vader, dat wij inderdaad slechts u dienen. Dat wij slechts een levende God hebben in de hemel, een levende heiland, een levende hoge priester die ons volkomen zalig maakt. Dat daarvoor geen godsdienstige rituelen voorgeschreven zijn, geen speciale levenswandel, maar dat we ons mogen verlaten op dat wat u tot stand gebracht hebt. Namelijk dat buiten de werken der wet, buiten onze werken om, dat u ons gerechtvaardigd hebt op grond van geloof, uit geloof en tot geloof, gelijk geschreven is. Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond uw woord mochten openen. We danken u dat we daar dingen mochten leren die we misschien eerder niet begrepen. We danken u ook dat u ons wilt corrigeren in onze opvattingen. Dat we steeds ons mogen richten naar uw woord. Dat wat krom is ook in onze gedachten recht gemaakt mag worden. Omdat u degene bent die richt in gerechtigheid. We danken u, Vader, dat we ons daaraan mogen onderwerpen. En dat we daarom een uitzicht hebben op een hemelse toekomst, een hemelse erfenis. Een eerst geboorterecht in de hemel. En we danken u dat we daarna mogen uitzien en zelfs dat we daarna mogen verlangen. We mogen uitzien naar de verheerlijking van onze Heer en Heiland die wij mogen verwachten tot zaligheid. Vader, we danken u voor die rijkdom die u ons gegeven hebt, uit genade en door geloof. Amen.